Ja, Hans, een nieuwe triathlon praten. We zitten er weer klaar voor. En we zullen elkaar deze week een paar keer meer gaan spreken dan normaal. Om daarmee te beginnen, we zijn ook een dagje later dan normaal vandaag. Dat heeft ermee te maken dat we allebei echt een ontzettend druk weekend achter de boeg hebben. Jij hebt natuurlijk knokkenhijst gehad. Nou, daar komen we zo uitgebreid op terug. Ik ben vers terug uit Samarkand. Dus reisdag. Dus de podcast schoof even één dagje op. Maar we zitten gewoon weer
ja,
in een vol. Ja.
Ik had ook terug wat stem nodig.
Ja, was het zo erg?
Dus het kwam mij eigenlijk goed uit dat het een dag later is.
Nou, jij hebt je stem wel nodig deze week, Hans.
Ja, daarom. Dus het is een evenwichtsoefening van een paar dagen niet te veel te praten en dan weer volle bak. Dus het is super drukke periode nu, maar wel heel leuk, moet ik zeggen.
Ja, het is echt leuk. We zitten natuurlijk aan de vooravond van Challenge Almere Amsterdam. Natuurlijk de grootste wedstrijd van Nederland, het Europees kampioenschap Long Distance. Maar we willen best een beetje die hype opbouwen, Hans. Maar we moeten dan de luisteraar die nu misschien zit te hopen op een vooruitblik op Almere eventjes teleurstellen. Want jij reist morgen, donderdag, in alle. Of reis je vanavond al trouwens?
Nee, ik ga donderdagochtend de kant op van Almere. Dus,
Ja, dus nou ja, jij komt morgen inderdaad naar Almere. Dan gaat het ook al beginnen natuurlijk, hè, met die eerste side-events. En wat wij gaan doen is net als vorig jaar de koppen weer bij elkaar steken. We gaan een rustige plek opzoeken, morgen dus. En dan gaan wij eens even met z'n tweeën rustig vooruitblikken op Challenge Almere Amsterdam. We gaan kijken naar wat de grootste favorieten zijn, wat we kunnen verwachten van de Nederlanders, de Belgen. Natuurlijk onze glazen bol weer. Maar dat dus morgen. Vandaag gaan we puur en alleen, en een beetje kort ook, want we moeten ook een beetje ogen op de tijd houden, terugblikken op afgelopen weekend.
Dat wordt onze zwaarste opgave om dit kort te houden, Tim. Moeilijker dan een triathlon uitdoen, denk ik.
Ik denk dat alle luisteraars, die hebben ons nu horen zeggen rond de 30, 35 minuutjes. Dus die weten nu gewoon, er komt een aflevering van minstens anderhalf uur. Nee, maar dat gaat echt niet lukken, want we zitten allebei in de volle voorbereiding op Almere. Dus we houden hem echt een beetje kort vandaag. Dus laten we ook snel beginnen dan. Beginnen we met Samarkand, Hans?
Ja, leek mij een goeie. Het
Noorse duel. Dat was natuurlijk het duel, hè. Iedereen keek er naar uit, of in ieder geval heel veel mensen. Want eindelijk namen ze het weer tegen elkaar op. De twee Noren, Gustav Iden en Christian Bloemenveld. We hadden natuurlijk vorige keer met elkaar vooruitgeblikt op deze wedstrijd, Hans. En volgens mij waren het wel een beetje met elkaar eens, hè. We hadden niet per se verwacht dat Gustav Iden inderdaad tweede zou worden achter Bloemenveld.
Nee. De vorige keer hebben we het erover gehad van als we dat denken, dan gaat het niet gebeuren. En dan is het andersom. Dus hij heeft een goede race gedaan eigenlijk. Want uiteindelijk, Christian Bloemenveld, je hebt hem zien vliegen over dat loopparcours. Maar Rico Bogen, die was ook sterk bezig.
Ja, maar weet je wat ik zo bizar vind, Hans? Ik zat er middenin, hè, want ik zat op de fiets, zat ik op de motor naast deze gasten. Nou, er ontstond een kopgroep met vijf man. Bloemenveld, Iden, Bogen, Sepuntke en dan nog een Kazach Kovalenko. Nou, dat is iemand die eigenlijk niemand hier kent, maar die was verrassend sterk op de fiets. Die nam de tweede ronde zelfs heel brutaal de leiding over. Bogen die sloeg in de laatste 15 kilometer van het fietsen toe door weg te rijden en een minuutje voorsprong te pakken. Ja, en hij zei na afloop ook, ja, ik wist gewoon, die Noren die zouden gaan vliegen op dat loopparcours, dus ik moest wat proberen. Nou, hij blies zichzelf ook een klein beetje op, want tijdens het lopen werd hij echt wel een beetje geveld door de warmte. En geloof me, Hans, het was ontzettend warm. Daar kwam ook bij dat de loopronde een ronde was, eigenlijk vier rondjes van iets meer dan 5 kilometer rondom een roeibaan, met ontzettend veel wind. Nou, dan weet je al, één kant op volle wind tegen, de andere kant op volle wind mee. Dus dat zorgt ook al voor een hele interessante dynamiek. Maar dan zie je die Bloemenveld, die, nou ja, het lijkt gewoon bijna sprint hoe die uit die wisselzone gaat. Maar dan zegt hij dus in het interview na afloop, ja, ik heb de eerste 10 kilometer redelijk rustig gelopen, want ik voelde me nog niet zo sterk, Hans. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het is zo bizar. Ik heb hem eigenlijk één keer zien racen live bij de Collins Cup. Toen was hij natuurlijk nog niet zo groot en bekend als dat hij nu is. Ik bedoel, toen had hij volgens mij Tokio nog niet gewonnen. Maar sowieso was hij ook nog geen wereldkampioen Ironman. Ik vind, ja, Hans, ik heb wat ik zeg. Het was indrukwekkend om te zien. En Maar ook Gustav Iden, die vooraf in de persconferentie al aangaf: ik moet eerlijk zijn, ik train heel veel met Blumenfeld. Ik kan aan alles zien, aan alle gegevens, maar ook aan mijn gevoel, dat ik niet bij machten zal zijn om te winnen hier. Nou, best wel eerlijk dat hij dat zei. Maar dat je dan nog tweede wordt in eigenlijk vergelijkbare tijd als Blumenfeld, want hij liep bijna dezelfde tijd uiteindelijk. Ja, dat is toch wel sterk dan. Hij is op de weg terug dan.
Ja, dat lijkt mij ook. En dan begin ik toch alweer heel veel zin te krijgen in Kona, moet ik zeggen, Tim. Dan begin ik toch wel vooruit te kijken naar de Noren en wat ze daar gaan presteren.
Ja, ik heb even gegeten met ze. Dat was wel leuk, met een aantal profs. Dat was de middag na de wedstrijd. Iden zei wel, ik ben op de weg terug. Maar ik denk niet dat ik op Kona... het komt net te vroeg, denkt hij. Ja, ja. Het is natuurlijk ook nog maar een weekje of zes. En een half is natuurlijk ook lastig te vergelijken met een hele. Maar ik moet je wel heel eerlijk zeggen, vooraf was ik geneigd te zeggen, grootste favorieten voor Kona, Dietlef en Laidlaw. Maar nu ik Blumenfeld toch in het echt heb gezien en het gemak waarmee die raced, dan denk ik dat ik hem er toch ook maar weer bij zet.
Ja, ik begin toch ook meer weer richting Christian te neigen. Het lijkt ook weer allemaal zo gemakkelijk zoals hij het doet. Dus ik denk wel dat er een aantal van de concurrenten met grote ogen heeft zitten kijken naar Samarkand. Want die zien daar Blumenfeld, die zien daar Ida en die denken, oei, het is nog maar 6 weken, weet je? Dus ik denk die reflex zullen er ook veel hebben.
Ik denk wel dat wij, Hans, moeten gaan stoppen met de sport. Want ik moet wel zeggen, er is weinig zo demotiverend als met deze mannen hardlopen. Ik moet zeggen, het was hartstikke leuk. Want de organisatie had op vrijdag, dus anderhalve dag eigenlijk voor de wedstrijd, hadden ze een groepsrun georganiseerd. Die werd dan geleid door Blumenfeld en Iden. Er was echt een hele grote groep agegroepers op afgekomen die dan één van die rondes ging lopen, dus 5 kilometer. En dan beginnen ze die eerste kilometer, lopen ze op 4 minuten 50 per kilometer. Nou, dat is op zich nog wel te doen natuurlijk. Maar dan heb je altijd een paar van die gekken, van die agegroepers, hè, die gaan dan roepen, harder, harder. Maar ik vind het allemaal wel mooi. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, heb je dan het idee dat je ze nou echt gaat verslaan? Of wat zit daar nou achter? Maar goed, dan gaan ze dus een beetje lachend versnellen, Hans. Ja. En dan ga je gewoon naar kilometers die rond de 4 minuten liggen. En dan lopen ze ontzettend rustig en makkelijk. Hè? Ze gewoon te praten, te lachen. En dat je wel echt denkt, hoe kan dit, weet je wel? Dus je gaat zelf steeds meer hijgen, je hartslag gaat omhoog. Je bent blij dat die 5 kilometer erop zit. Maar dit soort gasten, en dat, weet je, dit zijn natuurlijk tempo's eigenlijk die voor al die profs natuurlijk heel makkelijk zijn. Maar ook toen ik op de motor weer naast ze zat met die wedstrijd, kijk, ik geloof dat het gemiddelde 6 of 47 was. Maar dat komt dan ook door de klimmetjes en de bochten. Want op alle vlakke stukken, het tempo gaat gewoon niet onder de 60 per uur. Het is zo bizar.
Ja, die mannen gaan zo hard. Het is ja, bijna onverklaarbaar. Ook een bogen, hè, want ook bij hem ging het hard. Het is echt, ja, ik hou mijn hart vast, maar kijk er vooral naar uit. Maar wat gaan we te zien krijgen in Kona? Volgens mij gaat dat weer een dikke sub-8 race worden.
Dat denk ik ook. Maar Bogen was wel teleurgesteld, hè? Had je het gezien?
Ja, maar daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Want hij was bezig aan een supersterke race. Hij heeft een hele mooie voorsprong. En dan denk je dat je op een gegeven moment in je hoofd ook wel begint zoiets te hebben van, ik ga hier de Noren kloppen. En als je dan Blumenfeld als een sneltrein alsnog ziet voorbij komen en Ide, ja, dat moet wel een klein beetje pijn gedaan hebben. En ook omdat hij is wel de man van de halve afstand, hè?
Ja, zeker. Maar voor mij was het echt heel tof om erbij te zijn. Bij de vrouwen natuurlijk jammer dat Nicole van der Kaaij de avond voor de wedstrijd ziek werd. Die trok zich dus last minute terug uit de wedstrijd. En op voorhand was eigenlijk de verwachte battle toch wel tussen Laura Madsen en Nicole van der Kaaij, waarbij die laatste haar debuut zou maken op de op de middle distance. Ze kwam natuurlijk rechtstreeks van de Olympische Spelen uit Parijs. Die battle ging niet door. Uiteindelijk was het daar dan ook toch wel een iets saaiere wedstrijd, want Laura Madsen die ging eigenlijk van start tot finish ruim aan de leiding.
Je zegt het alsof je het normaal vindt, Tim.
Hoe bedoel je?
Ja, ze is nog altijd maar 21, hè?
Ja, dat is ook zo,
We stappen daar zo snel overheen, omdat ze veel wint. Maar elke keer als ik haar bezig zie, denk ik van, wauw, wat gaat dit nog worden? Ik bedoel, Ze staat eigenlijk nog maar aan niet eens aan de vooravond, maar aan de wieg van haar carrière. Het is gewoon 21 jaar en dit al kunnen en zo snel. Het is onvoorstelbaar. Ik vind dit echt een van de atletes om echt heel goed in de gaten te houden. Want op een gegeven moment, in Sable de Lon heb ik haar de vraag ook nog gesteld. En toen zei ze, ja, die vraag stelt iedereen, maar ik ga er nog even mee wachten. Maar op een gegeven moment gaat die ook naar de volledige afstand. En ik denk dat er een aantal serieus schrik hebben als die de stap gaat zetten.
Dat denk ik ook. En wat misschien nog wel goed is om daar ook bij te vermelden, want ik denk dat heel weinig mensen dat weten. Ik wist het zelf ook niet, moet ik heel eerlijk zeggen, tot ik dus haar dit weekend sprak. Voor de mensen die misschien de voorbeschouwing op de wedstrijd hebben gelezen of het interview na afloop wat ik gemaakt heb, hebben gezien, die weten het dan wel. Laura Madsen, die is dus haar vader, die is een heel succesvol agegroeper geweest die 3 of 4 keer Hawaii heeft gedaan. Daarnaast is ze natuurlijk ook de vriendin van Magnus Dietlef. Dus ze zit zeg maar in een prima omgeving om te weten wat er voor nodig is om goed te zijn op die lange afstand. Maar het leukste is nog, zij heeft dus nooit als kind of als jonge atlete een korte afstand gedaan. Ze is begonnen met de middle distance en ze heeft nog nooit korter gereisd dan de halve afstand.
Ja.
Dus ze is echt iemand van de lange adem. En ik sprak haar dan ook na afloop en toen zei ze dus ook, ik vroeg aan haar van, vond je het nou lastig, mentaal misschien wel, omdat je eigenlijk van start tot finish aan de leiding ging en ook best wel met een enorme marge, want ze won uiteindelijk met 10 minuten verschil. En toen zei ze, nou eigenlijk helemaal niet, want qua trainen vind ik ook altijd het leukst, de lange, echt zware trainingen dat je jezelf steeds tegenkomt, dus ik geniet er heel erg van. Ja, en ik denk wel dat dat precies is wat een long distance atleet nodig heeft.
Ja, het is een klepper, Laura Madsen. Dus hou ze in de gaten.
Ja, nou één ding, dan sluiten we Samarkand af. Maar dat wil ik toch gezegd hebben. We zien veel wedstrijden, zowel in real life als natuurlijk ook online. Ik blijf het zeggen, Samarkand is misschien niet de locatie waarvan je gelijk denkt, daar ga ik heen. Hè? Ik bedoel, Oezbekistan, dat is toch... Nou ja, ik denk niet dat daar veel mensen per se vanuit Nederland of België heen gaan. Maar ik blijf het zeggen, dit is echt een wedstrijd die ik persoonlijk op mijn bucketlist zou zetten. Want het is echt een hele toffe ervaring. Je reist heel makkelijk aan via Istanbul. En de event area, die is eigenlijk echt top. Want je zit in ultraluxe hotels direct aan de start-finish. Tippie. Dus mocht je daar wat mee kunnen doen, ga vooral een keer eens checken of Challenge Samarkand wat voor je is. Maar ik denk dat we dat ook kunnen zeggen, Hans, en dan hebben we het bruggetje te pakken.
Ja, voor je daar naartoe gaat, toch nog één ding. Jij bent gaan eten met Christian Bloemenveld en Gustav Iden en nog een aantal pro's. Ja. Wat eten die de dag na? Is dat dan friet en hamburgers of is dat lekker gezond? Je moet niet in detail treden, hoor. Ik ben gewoon benieuwd naar welke kant het uitslaat, zeg maar.
Nou, dan ga ik het even aan je vragen. Wat denk je?
Ja, volgens mij friet en hamburgers.
Maar... Nou, dat had ik dus ook gedacht. Maar ik moet je toch teleurstellen, Hans, want ze zaten netjes aan de pasta. Ze hadden wel, dat moet ik wel zeggen, hij nam er lekker een fantaatje bij. En dat deed Sapoentke ook. Bloemenveld en Sapoentke, die waren lekker aan het toasten met een fantaatje.
Ja.
Maar dat was wel het enige waar ik ze eigenlijk op betrapte qua, nou ja, cheat day, hè, wat ze dan zeggen. Want ze zaten niet aan de patat, niet aan de burgers. Ze zaten echt, een flink bord pasta en een broodje hadden ze. Maar weet je wat ik dan ook zoiets vind, Hans? Ik zat de dag na de wedstrijd, maandagochtend, zat ik met Sapoentke in het vliegtuig. Zaten we naast elkaar, tot aan Istanbul. En dus we raakten natuurlijk flink aan de praat. En toen zei ik ook van, ja, ben je nu dan alweer hersteld, hè? Of voel je die wedstrijd nog? En toen zei hij ook van, ja, nee, ja, ik voel het eigenlijk helemaal niet. Dit ben ik nu alweer, weet je, gisteren was ik natuurlijk kapot, maar nu is het alweer helemaal weg. Ja. Maar die gasten die herstellen zo snel, joh.
Onvoorstelbaar.
Ja. Dat is echt onvoorstelbaar. Maar goed, Hans, toffe race dus, wat ik zei, tip om eens een keer op een bucketlist misschien te zetten. Maar dat kunnen we ook doen voor Knok IJs, denk ik, hè? Want volgens mij heb jij daar ook een heerlijk weekendje gehad.
Ja, het was super. Het was natuurlijk uitverkocht. Hè? Bijna 2400 triatleten die in actie kwamen op zondag. Ook bijna 700 op de zaterdag op de 5150. Dus zeer goed gevuld weekend. Veel bekende gezichten gezien. En flink wat toppers. En er is vandaag wel wat om te doen. We nemen dit op woensdag. En ik heb dinsdag het artikel gebracht van Greg van Avermaat.
Ja.
Want we hadden natuurlijk dat hele mooie duel tussen Greg van Avermaat, Jelle Wallijs en Sven van Toerenhout, de 3 ex-wielrenners. En Greg die werd 13e overal, zette de eerste fietstijd neer, 3e in zijn agegroep. En die pakte zijn slot voor het WK in Marbella. Dat was voor mij een beetje een onwezenlijk moment. Want ik stond daar ook mee de slot allocation te doen. Ja, wij doen natuurlijk altijd die zaal echt goed aanvuren en de sfeer erin brengen. Dus je begint zo'n award ceremony om te vragen van oké, wie heeft hier zijn eerste 70.3 Ironman gefinished? Stand up please, recht staan. En al de rest die moeten dan gewoon een daverend applaus geven. En dan staat Greg van Avermaat met een glimlachje, staat hij ook gewoon mee recht met die atleten. En ik kijk dan naar rechts, ik zie hem staan en ik denk van... Ja, maar hoe kan het dat de Olympische kampioen van Rio in het wielrennen hier gewoon gaat rechtstaan om te zeggen, ik heb mijn eerste 70.3 Ironman gedaan. Ik vond dat zo'n mooi beeld. Ik heb het ook nog even gehighlight. Ja, toen dat hij naar het podium kwam voor de slot allocation en zijn slot pakte voor Marbella, ja, had ik ook wel zoiets van, dit is echt super vet dat hij naar het WK gaat. Maar ook de manier waarop hij dat beleeft dan. En je merkt ook aan
dat wilde ik aan je vragen, want hoe reageerde hij erop? Want ik denk dat dit zijn eerste triathlon was, hè, of niet?
Ja, het is eigenlijk zijn tweede, maar goed, de Eskereel 100, die tellen we even niet mee. Ik bedoel, dat is niet echt een wedstrijd waar je naartoe gaat om te winnen. Maar goed, hij heeft hem wel gewonnen, dus dat wou ook al wel iets zeggen. Hè. Toen in een duel met Jim Thijs, een goede vriend van mij, die achteraf zei van elke keer als Greg de kop pakte bij ons in het kopgroepje, dan was het gewoon echt in het rood gaan en sterven in zijn wiel. maar hij kan dus ook lopen en zijn zwemmen was eigenlijk ook niet onaardig. Hij had 34 minuten, denk ik, over de 1900, wat niet... bedoel, dat is niet verdrinken, hè? Laten we dat stellen.
Nee, maar dat is ook weer niet een tempo dat je zegt, daar ga je vooraan mee op Kona.
Nee,
of, inderdaad. Wat is het? 70.3 natuurlijk, maar...
Ja, maar zelfs in een 70.3 met de profs, ja, dan heb je te veel achterstand, dat krijg je nooit meer dicht. Hoewel, er was heel veel wind in Knokke-Heist. En hij heeft dan een gemiddelde van 43 fiets, snelste fietstijd neergezet. En dan nog vrij goed gelopen ook. Ik denk de 40ste looptijd of zoiets. En als je weet dat er 2400 atleten meedoen, ja, dan heeft hij het best goed gedaan.
Zeker.
Maar ik zie nu wel wat reacties er en der opduiken die zeggen van ja, maar moeten zo'n mannen bij de agegroepen starten? En dat zijn toch vroegere pro's? En dan krijg je daar weer reacties op van mensen die zeggen, wees blij dat zij erbij zijn, want zij tillen die wedstrijd naar een ander niveau en ze zorgen ook voor extra uitstraling. En dat merkte ik ook wel aan de finish. Ik bedoel, het applaus voor Greg, dat was fenomenaal. Hetzelfde met een average Rob die binnenkwam. Die een lastige dag had, maar die had 4 DJ-sets dat weekend. En die had nauwelijks getraind en 4 uur geslapen. Als er nog eens een atleet komt klagen bij mij dat hij moe was en niet genoeg heeft komen trainen, dan geef ik hem het nummer van average Rob.
Maar Hans, ik moet wel zeggen, kijk... Die discussie hebben we natuurlijk ook vaker gehad. Hè? Van moeten voormalig profs nou nog kunnen racen binnen het agegroepveld? Nou, volgens mij hebben wij toen allebei de conclusie getrokken dat wat ons betreft het in ieder geval wel kan. Maar ik zit eventjes jouw artikel te bekijken. En daar zie ik ook een, ik kan niet anders zeggen, hele mooie foto door jullie triathlon BE-fotograaf David Pintens. Die dan eigenlijk full frontal Greg van Avermaat op de fiets heeft gefotografeerd. Ja, ik moet wel zeggen, als ik hem dan op die fiets zie zitten en dan zie ik die benen... Nou, ten eerste denk ik dat hij nog steeds met het profpeloton mee kan. En anders ben je op zijn minst lichtelijk geïmponeerd als je dat voorbij ziet rijden, toch? Ik bedoel, het is wel een beest, zeg.
Ja, ja, ook die reacties heb ik gezien overigens. Van atleten die dachten dat ze goed bezig waren. En die dan reageerden van, en dan zag ik Greg van Avermaat voorbij komen.
Ja, ik weet, hoe oud is Greg van Avermaat? Weet je dat uit je hoofd? Ik google het even.
Ik denk eind 30. Ik denk niet dat hij al 40... Nee, hij is 38, denk ik.
Nou, hij is 39, inderdaad. Ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat er veel mannen van 39 zijn die nog zulke benen willen hebben.
Ja, ja, ja. Ja, nee, absoluut. Absoluut.
Maar Hans, hoe was het verder, Knokke-Heist? Want kijk, volgens mij, je zegt het al, het was een prachtig weekend. Nou, ik moet ook zeggen, ik zag veel voorbij komen, zag er allemaal tof uit. Misschien een wat lastigere vraag, maar verdient deze wedstrijd niet gewoon een profrace? Want dit is zo zonde dat zo'n mooie wedstrijd geen profrace heeft.
Ja, dat is waar. Ik moet ook zeggen, het is een net iets andere beleving. En ik heb een topweekend gehad. Ook topprestaties gezien. Hè? Want los van het feit dat het geen profrace was, stond er ook wel een heel sterk agegroepveld. Met een Franse Belg overigens die gewonnen heeft. Dat was wel leuk. Dat was ook een leuke backstory. Julien Hagen, in Brussel geboren en als hij 4 was naar Frankrijk verhuisd. Hij spreekt ook nog wel wat Nederlands, maar zijn Frans gaat iets vlotter dan zijn Nederlands. Dus een hele tijd met hem staan babbelen. En hij zei ook van, ja, ik heb de dubbele nationaliteit, ik zou kunnen kiezen, maar ik woon al zo lang in Frankrijk, ik heb een Franse club, dus ik kies voor Frankrijk om te racen. Het was overigens zijn laatste agegroep race. Dus hij gaat de stap zetten naar de pro's en zijn eerste profrace wordt Vieux-Boucault. En toen hij dat tegen mij zei, had ik zoiets van, hey, dus dan hebben we wat over Vieux-Boucault ook zitten babbelen. Maar ja, goede kerel, achter hem ook sterke prestaties van een paar plaatselijke helden ook, zoals Tom de Voort en Sander Klerenbout. Dus ja, dat zorgde ook voor een gigantische sfeer daar. Bij de vrouwen, een Duitse die won, ook een heel sterke atlete voor René van der Heijden, die dan weer voor eigen volk de tweede plaats pakte. Iris Bos derde, was ook wel knap, een Nederlandse op drie. En dan Wout Verstraeten vond ik ook sterk. Ik denk dat ook een jongen is die over niet al te lange tijd eens moet gaan nadenken om een stap hoger op te gaan zetten. Want ik zag hem op het NK in Canada, daar had hij dan nog last van krampen. Ondertussen heeft hij er ook nog 1 of 2 gewonnen bij jullie. En nu vijfde in de 70.3 Ironman Knokke-Heist. Dus die is ook sterk bezig. Maar ja, om op je vraag te beantwoorden, eigenlijk verdient deze wedstrijd wel een profveld, want vorig jaar gaf dat nog net een extra input aan die wedstrijd en dat je daar een Pieter Hemerijk voor eigen volk ziet winnen, dat maakt het nog net dat tikkeltje meer. Maar...
En wie won toen ook weer bij de vrouw? Was dat Lucy Hall?
Ja.
Of Lucy Buckingham.
Ja, inderdaad. Maar ja, ik denk dat we ermee moeten leven. Als de Ironman Pro Series blijft bestaan, gaan we minder en minder pro races krijgen. En gaat al die aandacht naar die Pro Series races. En je zit dan vlak aan het WK in Nice voor de vrouwen. Over 6 weken is het Kona. Dus ik heb de indruk, het worden er minder. En ja, wat zou Ironman erover slaap laten en ervan wakker liggen? Wedstrijden zijn volledig uitverkocht, dus ja...
Jouw honden worden er ook enthousiast van, hoor ik, Hans.
Ja. Hey, Hans, die zijn blij dat ik nog eens een dagje thuis ben. Dus,
ja, ik wilde net aan je vragen, want we hadden het er net al kort over. Jij zei het net al, hè? Zaterdag was dan al een hele drukke dag met die 51-50. Wat was het, 700, 800 deelnemers?
Ja.
Nou, dan heb je zondag een hele drukke dag. Dan kom jij zondagavond of maandagochtend thuis. Maar dan moet je dus inderdaad vanaf morgen donderdag beginnen al die eerste site events. Dat je alweer in Almere staat.
Ja.
Dan heb je dus donderdag alweer een drukke dag. En dan natuurlijk zaterdag een nog veel drukkere dag. Want dan heb je die 1000 atleten in Almere die de middle distance dan wel long distance gaan doen. Is dat een beetje te doen of is dat eigenlijk een beetje te veel?
Dat is eigenlijk, het is wel te doen en ik vind het ook wel leuk. Maar wij zien meer en meer de site-events ook toenemen. Omdat dat organisaties graag dat programma willen vullen. Maar je moet daar dan ook rekening mee houden. Hè. In Knokke-Heist stonden wij met z'n tweeën. Ik stond daar samen met Joanne Murphy. Heel tof om met haar te werken. Dat was de eerste keer dat ik met haar werkte. De Ierse speaker die ook op Kona al heeft gestaan, doet dit jaar ook weer Nice en Kona. En dat klikte ook zeer goed, was zeer tof. Maar ze zei ook van, je moet erop letten dat wij niet te veel energie verbruiken met die site-events. Want zo'n hele dag wedstrijd, dat is voor ons ook wel... Ik ben nog vermoeider dan wanneer ik zelf een wedstrijd heb gedaan. Ik kan het nu vergelijken, ik heb Vieux-Boucault gedaan en dan ben je zo 2 uur na de wedstrijd, ben je natuurlijk wat stijf en je bent moe van de race. Maar als ik dat vergelijk met zo een heel weekend spiekeren, dan is de vermoeidheid veel zwaarder dan wanneer ik zelf meedoe. Dat is wel een vaststelling.
Maar dat is volgens mij, hebben heel weinig mensen er eigenlijk besef van. En dat is natuurlijk ook helemaal logisch, hè? Dat is geen verwijt. Maar dat geldt ook voor verslaggeven van de wedstrijd, hè? Want als ik na zo'n, bijvoorbeeld Samarkand dan, weet je, de wekker gaat om 6 uur. Om 7 uur gaat de start, of vindt de start plaats. Nou, dat betekent dat ik om 7:30 op de motor zit. Dan zit je 2-3 uurtjes op de, of ja, 2 uur op de motor. Nou, dan het lopen. Vervolgens de interviews. Je gaat rechtstreeks door naar je kamer. Je gaat alles uitwerken. Nou, vervolgens zijn er die dag, ik geloof, nog 10 wedstrijden minimaal. Dat soort dagen zijn serieus gewoon veel pittiger dan inderdaad zelf een hele doen. En wat niet per se negatief is, maar ik denk wel dat soms een beetje onderschat wordt dat het serieus hard werk is.
Ja, klopt, klopt. Want ook dat had ik nog. En ik had dan gelukkig onze Tom van Elst ter plaatse, die dan mee wat verslag heeft gedaan. Maar ik ben s'avonds ook nog wel wat aan het typen geweest. En wat redactie aan het toepassen. Dus daar blijf je dan ook nog mee bezig. Terwijl eigenlijk zou je op dat moment gewoon aan het bier en aan de frieten willen. wat ik ook gedaan heb, overigens.
Pasta, hè? Pasta, hè? Dat heb ik je net uitgelegd.
Ja, nee. Bij ons is de zondagavond in Knokke-Heist typisch pizza, want eer we klaar zijn, dus wij zijn om 7 uur 's ochtends begonnen, dus je bent rond 5:30 ben ik wakker, snel even ontbijten, dan naar de zwemstart en dan vanaf 7 uur beginnen. En we waren om 10 uur, iets over 10 uur, waren wij klaar met het laatste slot wat we weggegeven hebben. Want dat is ook nog wel een ding, de slots voor Marbella, die gingen keihard. Dus dat ging lekker vooruit, dus eerst de vrouwen, dan de mannen, maar dan waren er nog 20 women for try slots. Dat is dat initiatief van Ironman om meer vrouwen naar de WK's te krijgen. Dat is een leuk initiatief. Lees daaronder ook nog wel tussen de lijntjes door. Dat is natuurlijk ook weer eens extra revenue, want die betalen ook gewoon hun slot voor het WK. Maar dat duurt wat langer, want ja, dat is dan eigenlijk gewoon de vrouwen die nog aanwezig zijn. En uiteindelijk is er één vrouw verdrietig moeten afdruipen en heeft al de rest die aanwezig waren, hebben dan hun slot gekregen. Maar dat duurde wat langer. Dus wij zijn van 7 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds bezig. En dan is er nog één kleine pizzeria in Knokke-Heist die open is. En dat wisten we vanuit het verleden. Dus we waren de dag voordien ook al binnen geweest om te vragen, hey chef, ben je open tot 10:30? Want wij komen nog eten. En zei je, ja, geen probleem, 10:30 tot morgen. Dus wij zijn om 10:30 zijn we pizza gaan eten.
Kijk, maar dat mag ook na zo'n dag. Ja. Conclusie, kort door de bocht. 2 races dus om op je bucketlist te zetten, Hans. Samarkand en Knokke-Heist. Waarbij we natuurlijk wel eerlijk moeten zijn. Knokke-Heist is net even wat makkelijker, hè? Het is wel een stukje dichterbij ook wat dat betreft. Dus,
ja, het is dichterbij en het is uniek. Want zwemmen in Nederland, stukje fietsen in Nederland en dan finishen in België. Dus ook ruim 300 Nederlanders eraan de start. Ik heb veel bekende gezichten gezien. Apollo Amsterdam met een heel sterke ploeg. Die hebben ook een aantal atleten die naar het WK gaan. Dus dat maakte het ook wel leuk. En wat ook leuk is aan Knokke-Heist is voor mij ook heel veel bekende atleten. En veel atleten ook met een verhaal. En je staat daar dan ook aan de finish en het is genieten. Anil Laurent heeft ondertussen ook wel sorry gezegd, maar we hebben ook wel een paar bizarre momenten meegemaakt. Anil die komt binnengelopen, die ziet mij staan. Joanne Murphy staat voor mij, wil hem een high five geven en hij loopt haar voorbij om mij te high fiven. En zij had zoiets van, wat? Wat gebeurt er hier?
Alright Hans, mooi weekendje dus. Carlo Vivari, daar nog wat van mee.
Nog één ding, want ik had het haar beloofd. Want ze heeft mij weer in de wedstrijd toegeroepen. Ja, Hans. Dus bij deze, ja, Anneleen. Onze grote podcast van is gefinished in Knokke-Heist.
Weet je wat misschien leuk is? Als jij Anneleen, ik ken haar niet, een keer even een berichtje stuurt. Of zij nou even een audionootje naar je kan sturen, waarin zij zegt ja, en dan plakken we dat er gewoon even voor.
Ja, dat is goed.
Want ik voel me nou bijna verplicht het iedere week te zeggen. Alright Hans, maar Carlo Vivari, heb je daar nog wat van meegekregen?
Ja, geen België, dus ik heb dat net iets minder gevolgd. Ik heb alleen gezien dat het feest was in Nederland.
Ja, dubbel feest, hè? Want Maya Kingma was jarig en precies op haar verjaardag wisten de World Triathlon Cup in Carlo Vivari te wonnen. Nou, het is natuurlijk een locatie waar ze eerder al een keer derde werd. Maar nu won ze haar eerste World Cup. En dat klinkt voor mensen misschien een beetje gek die dan denken, eerste World Cup. Maar ze heeft, alles wat zij gewonnen heeft, waren natuurlijk WTCS races. En dit is een World Triathlon Cup. Dus dat is net even daaronder. Maar ze had nog geen World Triathlon Cup tot nu toe gewonnen. Maar Hans, ik denk ook wel dat we tegelijkertijd heel eerlijk moeten zijn. Het was ook niet het sterkste veld, hè?
Ja, dat heb ik dan ook weer minder bekeken. Ik heb alleen gezien dat ze gewonnen heeft. Ik heb niet zozeer gekeken naar wie was de concurrentie daar.
Oké, nou ja, kijk, we kunnen bijvoorbeeld zeggen, even kijken, want de nummer 2, Petra Kurikova. En de nummer 3, Gina Sereno. En de nummer 4, Marta Kropko. Maar ik denk dat de fijnste conclusie vooral is dat Maya Kingma vooral lekker op de goede weg terug is. Want ze werd natuurlijk, ze zat mooi voorin bij de Olympische Spelen. En dan nu deze winst in Carlo Vivari. En ik denk dat het belangrijkste is dat ze ook gewoon weer probleemloos 10 kilometer kan lopen.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele fijne opsteker naar de komende nou ja, maanden, jaren zelfs. Dus laten we hopen dat het zo blijft. En kijk, het kan dan ook misschien wel niet het allersterkste veld zijn van de World Triathlon Cup. Maar een World Triathlon Cup winnen is natuurlijk altijd wereldklasse, hè? Hoe je het ook bent of keert.
Ja, vind ik ook. Winnen is winnen. Dat is rule number one. Maar ook gewoon dat ze dan een goede wedstrijd neerzet en zonder pijn kan lopen. Ik denk dat dat misschien zelfs nog een grotere overwinning is soms voor Maya dan gewoon de winst pakken. Dus 3 keer prijs. Winnen, geen pijn en jarig. Dus proficiat.
Kijk,
Maya.
Als dat geen mooie zaterdag is, hè? Op zondag, wat was dat? Alright, en dan hadden we nog Jetse Plat natuurlijk, die 3 keer goud bij de Paralympische Spelen heeft gepakt. De triathlon, de tijdrit en de wegrit. Maar bij de marathon kwam het er niet uit, Hans.
Nee, maar ja, wat wil je? We hebben het er de vorige keer over gehad, bij onze voorbeschouwing op de Paralympics, dat ik je nog zei van, hij heeft natuurlijk al 3 wedstrijden in de armen. Ik wou zeggen in de benen, maar bij hem is dan in de armen. Doet alles op de armen. Ja. En die anderen die staan veel frisser aan de start. En dan, ja, het is een marathon, hè. Dus, bedoel, als je dat gaat vergelijken met even tussendoor nog een 10 kilometer doen of een tijdritje, ja, dan ergens snap ik wel dat het net niet was. Maar ik vind het wel knap dat hij het gewoon geprobeerd heeft. En ik ben ervan overtuigd, als Jetse daar gewoon fris aan de start komt zonder die 3 eerste wedstrijden, dat toch een ander verhaal gaat geven.
Ja, dat denk ik ook. En weet je, we kunnen er volgens mij ook kort over zijn. Als je thuis komt met 3 Paralympische gouden medailles, net als in Tokio, ja, dan kun je toch niet anders dan spreken van een succes.
Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Dus ik denk dat dit een beetje de Spelen waren, de Paralympische Spelen van Jetse Plat. Dus hij heeft dat supergoed goed gedaan. Ik had ook nog een interessant onderdeel, ja, eigenlijk voor jullie ook, want er stonden ook nog twee of drie Nederlanders, zelfs, want eentje is uitgevallen, aan de start. Maar het was ook het WK Powerman in Zofingen. En ik had de indruk, Tim, dat dat zo'n beetje onder alles door gevloeid is. We waren er niet echt mee bezig. Er was zoveel dit weekend. En dan zeker met 70.3 Ironman en Knokke Heijs erbij.
Maar is ook niet zo heel gek toch, Hans? Ik bedoel, nee, ja, ik zal me niet populair maken. Maar het was ook weer geen groot startveld daar. Hè?
Nee, het was echt wel zeer, maar zeker bij de vrouwen. Daar waren ze met 8, daar zijn de 6 gefinished. Friedel Kuipers, die niet als elite mocht starten, daar is ook nog heel veel om te doen geweest. Die de 3e tijd overal neerzetten. Achteraf ook nog een hele post daarover heeft gedaan, omdat ze dan prijzengeld misliep, omdat je wel als 3e elite wel nog iets van een $2.200 krijgt. Maar als je dan als agegroeper de 3e tijd neerzet, dan krijg je juist niks. Maar ja, goed, het is ook een andere wedstrijd dan de elites. Dus heeft het knap gedaan, Friedel. Jammer dat ze niet bij de elites kon starten. En bij de Belgen, ja, bij ons was dan vooral het feit dat Sepp Aldijn nog eens op het podium stond in Zofingen. Dat is super tof voor hem. Ja. Heeft daar 2 keer goud gepakt. Nu een goede wedstrijd gedaan, een hele verstandige wedstrijd. Aan Emile Blondel-Herman was niks te doen. Die was te sterk, dat wisten we eigenlijk op voorhand. Dat was de grote topfavoriet. Maar achter hem heeft Seppe gewoon, denk ik, een heel slimme wedstrijd gedaan. Goed ingedeeld. Niet te veel risico's genomen en een mooie zilveren medaille gepakt die hem, denk ik, wel deugd doet. Want hij heeft aangekondigd in de Jogclub podcast dat dit zijn laatste keer was als elite in Zofingen. En dan heeft hij toch op een hoogtepunt kunnen afscheid nemen. Dus dat vond ik wel een mooie. En dan ben ik wat verder gaan kijken. Ja, Michiel Stokman bij ons 4e na een penalty. Zonder penalty had hij ook mee op het podium gestaan. En dan bij de agegroepers denk ik dat wij meer medailles hebben gepakt dan welk ander land ook. Maar dan zat ik tegelijkertijd te kijken, haal de Belgen weg bij de agegroepers. En dan blijven er nog wat Zwitsers en wat verdwaalde Duitsers en af en toe nog eens een Nederlander over. Dus ja, zo ging elk jaar lijkt het daar wat achteruit te gaan. En ja, het is... Ach ja, ik denk dat we er niet te veel moeten over zeggen.
Nee, maar wat ik wel even als positief iets wilde zeggen. De livestream die zat een stuk beter in elkaar dan vorig jaar. Of eigenlijk dan voorgaande jaren. Dus dat vond ik wel een heel groot pluspunt ten opzichte van de afgelopen keren. En ik denk dat dat wel een hele goede basis is. Wil je journalisten een beetje overhalen om leuke verslagen te schrijven over die wedstrijd. Alleen dan blijf je inderdaad terugkomen op het feit dat er gewoon zo weinig deelnemers aan de start staan. In die profrace. Ja, dan zegt zo'n titel gewoon ook, hoe je het ook bent of keert, gewoon een beetje minder. En nou ja, ik ben het verder met je eens. Ik denk dat we daar ook niet al te veel over moeten zeggen. Nee. Tickets al geboekt, Hans, voor Abu Dhabi of niet?
Nee, nog niet. Nog niet.
Wat nee, vind je ervan?
Ik weet niet of we daar naartoe mogen gaan. Ik zag al bepaalde reacties dat ik denk van... Ik was eerst ook in de wolken. Denk, hey, leuk, nieuwe challenge race in Abu Dhabi. Het ziet er geweldig uit. Het is een kunstmatig eiland, hè, heb ik begrepen. Ja, maar het heeft wel iets. En dan denk ik van, wow, dat wordt wel de moeite, denk ik.
En waarom zouden we er niet heen mogen?
Ja, ik zag al wat reacties onder jouw post van mensen die zeiden van... Ja, wat met de mensenrechten? En ik dacht van, oké, okay, gaan we die kant op?
Ja, wat vind je daarvan, Hans?
Goh, weet je, ja... Ik bedoel, er zijn tig sporten die worden beoefend in Abu Dhabi. En we zijn ook met z'n allen aan het supporteren geweest toen het WK voetbal in Qatar plaatsvond. Ja, we moeten daar niet kinderachtig over doen. Ik bedoel, geld is belangrijk.
En daarnaast is het toch ook een feit dat ik geloof de helft van Nederland en België tegenwoordig naar de Verenigde Arabische Emiraten op vakantie gaat.
Ja, daarom. Dus het is een beetje... Ja, ik vond het een beetje een vreemde reactie van... Ik was in eerste instantie, had ik meteen zoiets van... Ik was zeer enthousiast. Ik merkte dat Yvonne van Vlerken ook enthousiast was. Ik heb haar nog gevraagd in de reacties of ze een comeback wil maken. Dat zit er nog niet in, maar misschien moeten we dat dit weekend in Almere eens met haar bespreken.
Maar laten we het ook even adresseren, toch? Omdat jij het nu zo specifiek benoemd. Voor mij had het niet per se gehoeven. Maar kijk, degene die dat opschreef was Gregor Stam. We weten natuurlijk ook allemaal van Gregor Stam dat hij vrij rancuneus is in alles wat hij doet. Hè. Ik bedoel, hij is totaal niet een fan van challenge. Dus dan kun je dat soort reacties verwachten. Hij ligt in de clinch met de gemeente Almere die hem op verschillende manieren heeft proberen te eren. Maar daar is hij dan ook weer niet van gediend omdat hij geen buitenzwembad krijgt. Kijk, die man die schopt ook tegen alles aan wat niet in zijn straatje past. Hè? Dus dat is eigenlijk ontzettend jammer wat dat betreft.
Ja, ik heb twee keer de eer gehad om de livestream te doen samen met hem in Almere. Toen het nog de Holland Triathlon was. Ja. In lang vervlogen tijden aan haven zaten we boven op de bovenste verdieping van een boot met een monitor voor ons. Dus ik ken Gregor ook vrij goed. Dus het verraste me niet dat het van hem kwam. Het verraste mij wel dat die reactie zo snel kwam en dat er ook andere mensen op inpikten. En dan dacht ik, weet je. Ik vond het gewoon leuk nieuws dat er een challenge triathlon komt in Abu Dhabi. Dat een pro-race wordt. Dus dat is een mooie, denk ik.
En ik denk dat het, want jij zegt het al, hè, het is een kunstmatig eiland. Het Challenge Sirbani, het Sirbani Yas eiland. Maar dat is echt wel vet, denk ik. Want je hebt er giraffen, je hebt er hyena's, je hebt er de Arabische onyx, cheetahs. Het is echt een soort het is een subtropisch eiland eigenlijk. En,
het doet mij een beetje denken aan Jurassic Park.
Nou ja, ik zag al iemand die er wel, dat vond ik wel grappig, die had er al een beetje gekscherend onder gezet. Ik hoop dat het parcours wel is afgezet met hekken, want anders zit je straks weg te fietsen voor een cheetah, weet je wel.
Snelle fietstijden.
Fietstijden. Ja. Alright Hans, ik denk dat we er doorheen zijn.
Nog één ding. Want...
Jij hebt altijd nog één ding. Hans.
Ja, sorry, maar deze wil ik toch wel even vermelden, want er is geschiedenis geschreven door onze jeugdatleten. Want het waren ook de Youth European Championships in Banyoles van Europe Triathlon. Ja. Waar volgens mij geen Nederlanders of bijna geen Nederlanders stonden. En onze Young Belgian Hammers, die hebben brons gepakt in de Mixed Team Relay zondag. Okay. En die hebben de hele tijd meegestreden. Die zaten echt op 8 seconden van zilver. Met toplanden zoals Frankrijk, Italië, Spanje, Groot-Brittannië. Dus ze hebben constant mee in de mix gezeten. En ik vond dat wel een mooie en toch het vermelden waard. Dus een fantastische prestatie van Runar, Lucy, Anton en Luca. Die gewoon brons hebben gepakt op een EK Mixed Team Relay. En daar word ik wel blij van.
Ja, en we hebben natuurlijk de discussie al een tijdje terug met elkaar gehad van er valt nu een beetje een leegte hè, achter die Belgian Hammers.
Yep.
Heb je dan het idee dat dit al serieuze opvolgers zijn voor de toekomst? Of moeten ze dan nog wel hele grote stappen gaan zetten?
Nee, dan moeten ze wel nog stappen gaan zetten. Ik bedoel, dit zijn 16- en 17-jarigen. Dat is ook de kwetsbare leeftijd. Hè. Ik zie dat bij ons. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar vooral bij de vrouwen is het afhaakpercentage rond 17, 18, 19 jaar is vrij groot. Dus goed tot en met jeugd A. Ook nog wel oké bij de jeugd. junioren, maar dan kom je op een leeftijd dat toch een aantal atleten afhaken en ja, soms gewoon voor studie gaan of andere doelen gaan zien. Dus het is vooral van, als we met deze generatie kunnen blijven werken en die aansterken, is dat goed nieuws, maar het is nog niet zover dat we kunnen roepen van, dit worden de nieuwe Marten van Riels en Jelle Geens en Claire Michels en Jolien Vermeijlens en Valerie Barthelemys. Dat nog niet, maar het is wel hoopvol en ja, ik vind het ook wel tof dat een Belgische jeugdploeg gewoon ook meedoet met de landen waar ze dat wel hebben, waar die internationale jeugdwerking, daar komen gewoon elk jaar een pak toppers uit. En als je dan als klein landje met kleine budgetten dit kan realiseren, is dat wel mooi. En dan nog om even door te pakken op dat hele Belgian Hammers verhaal. Ik zit binnenkort om tafel met het bestuur van Triathlon Vlaanderen. Er is gereageerd. Het is laat. En we hebben afgesproken van oké, we gaan een keer samen zitten. We gaan babbelen en kijken van welke lessen worden er getrokken uit Parijs. Hoe verder, hoe gaan we ook met elkaar om. Dus dat is wel goed nieuws.
Alright, nou dat is inderdaad mooi. Hans, ik denk dat jij ook even een blokje om moet met je hond. Want hij is helemaal op hol aan het slaan, joh, dat beest.
Ja, die vindt het gewoon niet leuk dat wij zo lang zitten te babbelen. Ja, zie je, we zitten weer over de 35 minuten. Dus,
daarom?
Ik ga mijn stem wat sparen.
Nou, jij gaat je stem sparen, ik ga mijn energie sparen. En dan rij jij morgen lekker naar Almere en dan zie ik je daar. En dan gaan wij morgen ook gelijk een podcast opnemen die we ook morgen alweer online zetten. En Hans, dan gaat het Almere feestje beginnen. Hè? Zo simpel is het.
Ja, voilà.
Alright, Hans, ik zie je morgen. Tot dan.
Tot dan.